Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die hij heeft uitgesproken in Londen op zondagavond 15 augustus 1852. De titel is De Gouden Keten van Verdrukking en Liefde. Naar aanleiding van Romeinen 5, van 3 tot en met 5. En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Wanneer wij eens aan verschillende personen, en zelfs onder degenen die God kennen en vrezen, de vraag zouden stellen, wat toch wel het hoogst bereikbare toppunt in de godsdienst is? Wat een verschillende antwoorden zouden wij dan krijgen? De een zou zeggen, nou, dat is om wel bevestigd te wezen in de leer van het evangelie. Om dan niet langer een kind te zijn, dat met allerlei wind van leer heen en weer geslingerd wordt, maar om geworteld en gegrond te zijn in de waarheid, gelijk die in Jezus is. Een ander zou zeggen, het is om steeds de geest der genade en de tegenwoordigheid van God aan zijn ziel te genieten. Om duidelijke en zalige beschouwingen te hebben van ons aandeel aan de Heer Jezus. En in zich gedurig te gevoelen die volmaakte liefde, welke de vrees buiten drijft, en die vrede, welke alle verstand te boven gaat. Een derde die zou zeggen, het is zijn geweten teder en levend te hebben voor het kwaad der zonde, ootmoedig met God te wandelen. Dicht aan de troon der genade te worden gehouden en ten alle dagen waakzaam en biddende te zijn. Een ander zou zeggen, het bestaat in de zin en de wil van Christus op zijn ziel gebonden te hebben. Op het nauwst overeenkomstig de bevelen van het evangelie te wandelen en met zijn hart, mond en leven volkomen te tonen dat het beeld van Jezus Christus in ons herschapen is en dat wij zijn voetstappen drukken. Hoewel ik nu niet wil zeggen dat al deze antwoorden of een van daar verkeerd is, zo meen ik toch dat zij ons niet het juiste antwoord gegeven hebben. Maar, zo vraagt er wellicht iemand, wat meent gij dan wel de grootste verkrijging in de godsdienst te zijn? Dan antwoord ik, te roemen in de verdrukking. Dat was ook zeker het gevoel van de apostel Paulus, zoals ik u in weinig ogenblikken meen te kunnen aantonen. Nadat de apostel in de voorgaande hoofdstukken de leer van de rechtvaardigmaking had vastgesteld, maakt hij in het begin van dit vijfde hoofdstuk gewag van enige vruchten die daaruit voortvloeien. En de eerste daarvan is vrede met God door onze Heer Jezus Christus. De tweede is de toeleiding door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En de derde is een verblijden in de hoop der heerlijkheid Gods. Beschouw nu eens deze drie vruchten van gerechtigheid te zijn uit genade door het geloof. Zoudt gij iets weten dat deze vrede met God, de toeleiding tot een genadige betrekking en een staan in zijn tegenwoordigheid, en een roemen en een verblijden in de hoop der toekomstige heerlijkheid overtreft en te boven gaat? Ja, mijn vrienden. De vierde vrucht overtreft zeer ver deze drie rijpe en kostbare trossen. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, hetwelk duidelijk te kennen geeft dat het roemen in de verdrukking een verdere vordering veronderstelt dan de genieting van de vrede met God, of een toegang te hebben tot de staat der genade door het geloof, of zich te verblijden in de hoop der eeuwige heerlijkheid Gods. Maar iemand kan vragen, hoe kan dat dan waar wezen? Het antwoord op die vraag vinden wij in onze tekst, die ik daarom, als de Heere mij kracht geeft, in dit uur voor u zal trachten te ontvouwen. In onze tekst toch vind ik een gouden keten, door de hand Gods rondom de ziel gestrengeld. En in deze gouden keten vind ik een zekere gezegende schakels. Vraag gij naar die gouden keten, zij is het wat uit de hemel tot de aarde nederdaalt en de ziel aan de troon van God vastbindt. En de verschillende gezegende schakels in deze gouden keten zijn er 5. De eerste is verdrukking. De tweede is leidzaamheid. De derde, bevinding. De vierde is hoop. En de vijfde is de liefde Gods. Dus ten eerste verdrukking, leidzaamheid, bevinding, hoop en liefde Gods. En als de eerste schakel met de laatste is samengebonden, wanneer de verdrukking gesmeed is aan de liefde Gods, dan is de keten voltooid. Komt, laat ons dan met de zegen Gods deze keten en haar onderscheidene schakels beschouwen, zowel hun samenhechting als hun wederzijdse afhankelijkheid en schone overeenstemming met elkaar. Ten eerste dan de verdrukking, ten tweede de leidzaamheid, ten derde de bevinding, ten vierde de hoop en ten vijfde de liefde Gods uitgestort in het hart. Ten eerste dan de schakel verdrukking. Voorzeker zwaarwichtig genoeg om, ware die schakel niet door de laatste ondersteund, tegen alle anderen op te wegen. En merk wel op, dat is de eerste schakel. Het staat niet aan ons welke schakel het eerst te leggen, anders zouden wij veel voordeliger beginnen. Wij zouden de liefde Gods voor de verdrukking aangrijpen en de kroon voor het kruis pakken en zegenpraal juichen voor de strijd. Maar Gods bestuur moet gevolgd worden en niet het onze, want zo wij al met de verkeerde schakel beginnen, dan zullen wij daar nooit een volkomen keten van maken. De eerste schakel daarom van deze hemelse keten is verdrukking. Dat is een zware schakel, omdat menigmaal veel verdrukkingen samengesmeed worden om die sterk en krachtig te maken. Het woord verdrukking zegt letterlijk in het oorspronkelijke een tennedergedrukt zijn. Het is opmerkelijk dat het Engelse woord verdrukking enigszins van gelijke betekenis is, want het is afgeleid van een Latijns woord dat letterlijk zeggen wil een dorsen van koren, gelijk dat bij de ouden placht te geschieden door een zwaar werktuig daar overheen te drijven. Alles dus wat de ziel neerdrukt en het kaf niet wegdorst, verdient de naam van verdrukking niet. Kleine benauwdheden die komen en heen gaan, voorbijgaande kwellingen, kortdurende beproevingen van een dag of een uur, de onderscheiden beledigingen die het gemoed beproeven of de hoogmoed verdriet aandoen, onverwachte teleurstellingen in onze werkzaamheden en 100 andere omstandigheden die genoegzaam zijn om ons voor de tijd te kwellen, zij schieten allen tekort bij het gewichtige woord verdrukking. Zij zijn niet zwaar genoeg om een schakel in die grote keten te beslaan. Veelvuldig zijn de verdrukkingen van des Heeren volk, want boven de enge poort staat met grote letters geschreven, wij moeten door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Deze zijn en zullen altijd wezen de eerste woorden die de ogen van de pelgrim aanschouwen en hem voorhands de gesteldheid van de weg aanwijzen. Gelijk de aarde een dal van tranen is, zo heeft de kerk met de wereld veel verdrukkingen gemeen. Moeilijkheden in de familie waren het lot van Job, Abraham, Jacob en David. Krankheid overviel Hiskia, Trofimus, Epafroditus. Tegenspoed en verliezen overkwamen Job en de weduwe der profeten die door Elisa wonderdadig van de schuld ontheven werd. Armoede en hongersnood dreven Naomi uit het land van Israël. Moeiten en verdrietelijkheden zijn dus op zichzelf genomen geen tekenen van genade, want het is een onvermijdelijk uitvloeisel van en allernoodzakelijk samengebonden met de gevallen toestand van de mensen. Maar wij hebben onze ogen te vestigen op twee zaken. Bijzondere merktekenen van die uitwendige verdrukking van Gods volk. Allereerst dat ze allen door een bijzondere bestelling zijn toegewogen en terechter tijd toegezonden worden. Want hoewel de mens tot moeite geboren wordt, gelijk de spranken van vurige kolen zich verheffen tot vliegen, nochtans komt het verdriet niet uit het stof voort en de moeite spruit niet uit de aarde. En ten tweede dat zij bijzonder ter heiliging en ten goede te werken gegeven zijn allen die God lief hebben. Maar boven de verdrukkingen en lasten van een kwade gezondheid, familiebeproevingen of benauwende omstandigheden die de kerk met de wereld gemeen heeft, heeft zij haar bijzonder eigen zijnde verdrukkingen. Sommige van deze zijn uitwendig, als vervolging, onderdrukking, versmading, verachting en beschimping. Juist haar stelling in de wereld als een getuige van Christus brengt dat mee. Zij heeft die te verdragen als een zijnde met haar eenmaal leidende hoofd. Indien u de wereld haat, ze weet dat zij meer eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Maar haar voornaamste verdrukkingen zijn inwendig en ontstaan uit de aanvallen van de Satan, krachtige verzoekingen, de last van zonde en schuld op hun conscientie, twijfels en vrezen omtrent hun aandeel in Christus, beangstigende inwerpingen en een dagelijkse, ja onophoudelijke strijd met de natuur die altijd belust is op het kwade. De tweede schakel is lijdzaamheid. De tijd roept mij om verder te gaan, daar ik toch alles hiervan niet kan zeggen, maar liever zijn bijzondere verbinding met de volgende schakel in deze keten zal proberen aan te tonen. Wij lezen in onze tekst dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En wij hebben het woord lijdzaamheid hier niet in zijn gewone betekenis te verstaan, als de kennengevende een zachtmoedigheid en een stille, geruste gesteldheid. Zo hier als elders zegt de schriftuurlijke mening van dit woord een verdraagzaamheid. Ziet van allebei deze woorden een voorbeeld in de brief van Jacobus. Zo zei dan langmoedig, broeders, wees gij ook langmoedig. En het andere woord verdragen. Ziet, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. Het is noodzakelijk dat wij dit verschil in het oog houden, want beide woorden menen geheel verschillende zaken. In de gewone zin des woords is het niet waar dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. Jobs verdrukking werkte voor zeker geen lijdzaamheid in zijn ziel, in de gewone betekenis van het woord. Want hij was bij uitnemendheid knorrig en gemelijk. Maar zij werkte wel verdraagzaamheid. Hij werd van alle zijden aangerand, beroofd van kinderen en eigendommen tot het gebeente ontbloot, geplaagd door de Satan, door zijn eigen vrouw verzocht om God te zegenen en te sterven. En te midden van dit alles was Job niet vrij van de baren en de opzwellingen van opstand. Hij vervloekte de dag van zijn geboorte en onthield zich niet de scherpste klachten uit te spreken. Maar hij verdroeg. Hij bood de onmeedogende storm het hoofd. Hij droeg wat God hem oplegde, hield door zijn geloof zich aan God vast en gaf niet toe aan de inblazingen van de verzoeker om God te zegenen. Dat is een afscheid van hem te nemen en hem te vloeken en te sterven. Hij drong door al zijn beproevingen gelijk een krachtig zwemmer te midden der schuimende golven al zijn krachten inspant, om wille van zijn leven een onbehouden de oever te bereiken. Dit nu is de lijdzaamheid, dat is verdragen in de zin van het hier gebruikte woord. Maar hoe werkt dan de verdrukking lijdzaamheid? Eén zinnenbeeld zal ons dit duidelijk maken. Een ongetemd paard kan zelfs de geringste last niet op zijn rug dragen. Maar door het daartoe te gewennen en dat te leren, doet het dat zonder tegenstreven. Ja, leert ten dien laatste te verdragen. Of neem nog een andere gelijkenis. Een man aan de arbeid gewend. Die werkt elke dag 10 of 12 uur. Ik daarentegen zou dat niet 1 uur kunnen doen. Vanwaar dan dit verschil? De arbeid heeft in hem een verdraagzaamheid gewerkt. De gewoonte heeft hem dat sloven onderworpen gemaakt. Zo werkt de verdrukking lijdzaamheid. Maar daar is meer. In de schriftuurlijke zin van het woord geef verdragen een onderwerpen aan de wil van God te kennen. Alleen de ziel niet daartoe gebracht is om in stilheid en onderworpenheid die drukkende slagen van Gods hand te verdragen, heeft de verdrukking haar werk niet verricht. Ze heeft geen lijdzaamheid gewerkt. De eerste schakel is niet aan de tweede vastgesmeed. Verdrukking werkt lijdzaamheid. Dit geeft een veroorzaking te kennen, een voortbrengen, een gedurig teweegbrengen. En in het eerste is dit vaak zo niet. Wanneer de storm komt, dan zien wij geen heldere zon van achter die duistere wolken. Ja, zelfs in een vlaag van ongeloof, een gemelijke opstand, menen wij daar dikwijls niets goeds in opgesloten te zien, of vermoedelijk uit de beproevingen voortvloeiende. De eerste slag der beproeving slaat de ziel neer en doet haar duizelen. En het duurt vaak een lange tijd voor en aleer zij haar bekwaamheid herkrijgt om te zien waar vandaan die slag kwam en waarom hij toegezonden is. Het gemoed is zo verduisterd, het oordeel zo verwilderd door die drukking der beproevingen en de Satans inblazingen, dat wij Gods hand niet achter die duistere wolk zien noch geloven dat zij door hem gezonden is om een bijzonder werk in de ziel te werken. Zolang dit oproer niet gestild is, brengt de verdrukking geen lijdzaamheid voort. In plaats dat zij lijdzaamheid werkt, werkt zij opstand en rebellie. De eerste stap tot die lijdzaamheid is in de verdrukking Gods hand te zien. Ik kan ze niet dragen, ik wil er niet onder buigen, zegt dan steeds de ziel. Maar zodra er een straal licht door die donkere wolk breekt en het duidelijk wordt dat de beproeving van God komt, dat brengt ineens onderwerping voort. En dan is de werking der verdrukkingen gelijk de gisting van het zure deeg in het deeg, hetwelk dat trapsgewijze deesemt, ganselijk verandert, verzuurt en bitter maakt, doch bij de uitkomst voedzaam brood tevoorschijn brengt. Daarmee paart zich een besef en een gevoel dat wij zelf die beproeving hebben uitgelokt. Hebt gij u dit zelf niet aangedaan? Vraagt de profeet. Ja, antwoordt de ziel, waarlijk, ik ben er zelf de oorzaak van. En nu komt dan het verdragen. Deze beproeving, zegt de ziel, is van God. Geen toevallige wisseling van het lot bracht die over mij. Ik heb ze geheel verdiend. En al waren de slagen die mij treffen 1000 maal zwaarder geweest, ik moet het voor God belijden dat ik ze mij dubbel heb waardig gemaakt. Ik steek mijn mond in het stof. Ik weet en beken dat ik deze zware slagen verdiende. Ik onderwerp mij de roede en nog dat zij tot een diepe en een gedurige les zij. Hoe schoon vinden wij dit opgehelderd in de zaak van David, toen hij Gods kastijdende hand ondervond. Eerst toen het kind bij Batseba een overspel geteeld, met ziekte en de dood geslagen werd, en later toen hij vlood voor Absalom. Welke lijdzaamheid werkte bij hem de verdrukking toen hij de vloek van Simei verdroeg en die heerlijke woorden tot Zadok uitsprak? Hij zei, breng de ark Gods weder in de stad, indien ik genade zal vinden in des Heere ogen, zo zal hij mij weder halen en zal ze mij laten zien, mits schaders zijn woning. Maar, indien hij al zo zal zeggen, ik heb geen lust tot u, zie hier ben ik, hij doe mij zoals het in zijn ogen goed is. Dit is het wat Jacobus meent als hij zegt: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid heeft een volmaakt werk, opdat gij moog volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. Verzoekingen of beproevingen toetsen het geloof, en de beproeving van het geloof werkt lijdzaamheid, het welk dezelfde uitdrukking is van Paulus. Maar de lijdzaamheid, die moet een volkomen werk hebben, dat is, zij moet volkomen in de ziel uitgewerkt en in dezelfde ware gehalte en gedaante tevoorschijn zijn gekomen. En dit is dan de verbinding van de eerste schakel aan de tweede. De verdrukking werkt dus lijdzaamheid en die ondersteunt haar en is daarmee verenigd. De derde schakel is bevinding. Maar wat werkt dan die lijdzaamheid? De lijdzaamheid is toch geen ledige, nog onwerkbare deugd? Zij heeft ook iets te volbrengen. De lijdzaamheid werkt bevinding. Het woord bevinding heeft hier een bijzondere betekenis. Wij hebben het niet in de algemene zin te verstaan, zoals het uitdrukt het gehele werk van God in de ziel, maar in een meer bepaalde betekenis zegt het hier een bijzondere bevinding van de kracht, de wijsheid en de genade van God in en onder de verdrukkingen. Het woord zegt letterlijk een proeven en daarom geeft het ons te verstaan de proeven. Dat is de ervaring die de ziel heeft van de goede tierenheid Gods in en onder de beproevingen en verdrukkingen. Wij zouden het al dus omschrijven: de verdrukking werkt verdraagzaamheid en onderwerping. En terwijl de ziel verdraagt en onderworpen is, zo verwerft zij een bevinding en proeven van de kracht en de goedheid Gods. Deze bevinding is tweeledig. Het is een proeven van wat God is en een proeven van wat wij zijn. Wanneer de golven van opstand en rebellie bedaard zijn, dan kunnen wij zien in hoe groot gevaar wij waren om op de klippen der wanhoop schipbreuk te lijden. Dan hebben wij een bevinding ontvangen van onze zwakheid, hulpeloosheid, wederspannigheid, zondigheid, onbekwaamheid tot alles wat goed en goddelijk is. In de smeltkroes komt de droesem en het schuim der natuur aan het licht. In de paden der verdrukking worden de diepe ontdekkingen waargenomen van het eigen ik, in deszelfs snoodheid, afzichtelijkheid, vuilheid en walgelijkheid. Maar dit is nog de enige bevinding niet die in de paden der verdrukking worden opgedaan, nee. Daar is ook evenzo een proeven te leren van wie en wat God is. En dit moet door de lijdzaamheid worden gewerkt, hebbende een volmaakt werk, want anderszins zien wij Gods hand niet in de beproeving. Zolang wij in een staat van opstand en wederspannigheid verkeren, openbaart God zich aan de ziel niet in zijn barmhartigheid, liefde en genade. Wanneer zij te neder gebracht is tot zachtmoedigheid, nederigheid, ootmoedigheid en onderwerping, dan geeft hij vroeger of later een ontdekking van zichzelf. Dus werkt de lijdzaamheid of verdraagzaamheid onder Gods drukkende hand een bevinding van zijn handelingen in de weg van genade. Het eerste wat gewoonlijk bevonden wordt is een inwendige proef of een goedkeuren van de wijsheid Gods in het verkiezen der beproevingen. Want, en vergeten wij dit nimmer, het is de Heere die onze beproevingen uitkiest. Wij hebben daar niets over te zeggen en niets in te bevelen dat zij komen of gaan moeten. Het staat niet aan ons van welke natuur, gehalte of duurzaamheid wij ze begeren. De kranke, de zieke heeft zijn eigen geneesmiddelen niet te verkiezen. Alle beproevingen, hoe ze ook mogen zijn, worden door de bestuurder aller dingen in oneindige wijsheid uitgedeeld. Is het een ziekte, dan is het door zijn bestel. Is het een verdrukking in de familie? Hij heeft ze verkoren. Is het een beproeving in de omstandigheden? Hij heeft het gedaan. Vervolging, tegenstand, verachting, smaad, beschimping, hij regelt het alles. Was het naar Jacob's eigen bestel, zijn Rachel door de dood en zijn Jozef door de verraderij te verliezen? Verkoos Job zelf zijn haard met één slag verwoest. zijn herders, schapen en runderen weggedreven en verbrand, en zijn lichaam met zweren van de voetzool tot de hoofdschedel toe, bedekt te zien? Nee, de pijl die zijn hart deed sidderen, werd van een ongeziene, maar onfeilbare boog op hem gemikt. De pijlen des Almachtigen zijn in mij gedaald, riep hij in zijn benauwdheden en angsten uit. Waarom hebt gij mij ten doelwit gesteld? En voordat de lijdzaamheid haar volmaakt werk in de ziel heeft, en wij ons aan de beproevingen, als van God ons toegeschikt wordend, kunnen onderwerpen, zien wij zijn wijsheid in het verkiezen en het besluiten van die bijzondere beproevingen niet. Maar wanneer wij enigermate de weldaden ontdekken die eruit de verdrukkingen voortvloeien, en er zelf goede uitwerksels in onze ziel zien, gelijk daar zijn, een afzondering van de wereld, een nabijbrengen tot God, een wegwannen van het kaf, een uitzuivering van de droesem en een meerdere gelijkvormigheid aan het beeld van Christus, dan verkrijgen wij een proeven van de wijsheid Gods in het toezenden van die bijzondere beproeving, en dan komen wij tot die nederige en ootmoedige bekentenis. Het is waarlijk juist die beproeving welke ik nodig had. Geen andere zou in mij gewerkt hebben wat deze in mij teweeg gebracht. Het is waar, de slag trof mij op het allergevoeligst, maar evenwel juist op de plaats waar mij de verwonding noodzakelijk was. Van wat kwaad heeft het mij teruggehouden, wat goeds heeft het in mijn ziel gewerkt, welke lessen, welke zalige lessen heb ik in deze beproeving geleerd. Ziet gij nu niet hoe de lijdzaamheid een bevinding werkt? Zonder lijdzaamheid is het gemoed te verward om dit te zien. Alleen in de kalme diepten der onderwerping ziet het geloofsoog der ziel de wijsheid Gods in de beproevingen doorstralen. Maar dit is niet de enige bevinding. Wij verkrijgen daarbij ook een proef van de kracht. Om de ziel onder de beproevingen te ondersteunen. O, wat is de natuur, onze gevallen natuur, wanneer de verdrukking komt? Kan de natuur ze verdragen? Wil de natuur er zich aan onderwerpen? Zal ze ooit God voor dezelfde toezending zegenen? Alles wat onze natuur doen kan, is zichzelf in opstand te stellen tegen de vrijmachtige majesteit des Allerhoogste. Van nature is het er ver vanaf dat des mensen hart de roede zou kussen. Die te ontvangen als van en uit de hand des Heren, zijn wijsheid daarin te erkennen, of zich de wil van God te onderwerpen. Doch worden wij onder de beproeving ondersteund, en ondervinden wij dat de kracht van Christus in onze zwakheid volbracht wordt, dan geeft dit ons een proef van de kracht van God. Wat was het dan de kracht Gods, waardoor Job ondersteund werd? De eeuwige armen waren van onder hem, misschien nauwelijks gevoeld, maar toch hem steeds onderschragende. Het verdragen van beproevingen geeft een bevinding van de kracht, die dat verdragen mogelijk maakt. En zo werkt de lijdzaamheid bevinding. Werkt het niets meer dan bevinding? O ja, mijn vrienden, wij verwerven daarin een bevinding van de goede tierenheid Gods. Dat hij goed is, zowel in het nemen als in het geven, goed in het terneerwerpen als hij goed is in het opbeuren, en evenzo goed in het gebruiken van de roede als in de kussingen zijnde liefde, goed in de ziel in de oven der verdrukking te stellen om de droesem uit te zuiveren, goed in haar in de oven te ondersteunen en goed in haar uit de oven op te halen. Zo verkrijgen wij een proeven van de goede tierenheid Gods door lijdzaam zijn verdrukkende hand te verdragen. De wederspannigen wonen in het dorre. Welke bevinding hebben wij dan van de goede tierenheden des Heren in het land der levenden? Alleen dan, wanneer de ziel lijdzaamheid leert oefenen, wordt de goede tierenheid des Heren openbaar. Maar daar is meer. Wij verkrijgen als dan een bevinding van de langmoedigheid Gods, dat hij zulke wederspannigen nog wil dragen, dat hij, getergd en beledigd door onze snode opstand, ons niet voor lang ten eenenmale heeft weggeworpen, afgesneden en plotseling in de hel geworpen. Wanneer de ziel tot een stille onderwerping gebracht is, dan ziet zij met schaamte wat die verheffing van de wateren der rebellie betekende. En naarmate het geklots der golven afzakt, rijst de langmoedigheid en de verdraagzaamheid des Heeren voor ons oog aan de kimmen. Toch zonder hier meer van te zeggen, kunnen wij hier gerust bijvoegen dat er zonder verdrukking geen lijdzaamheid, en zonder lijdzaamheid geen bevinding is. Lijdzaamheid zonder verdrukking, een bevinding zonder lijdzaamheid, hebben wij als een droevige onvolkomenheid, zo niet als gans nutteloos en ijdel te beschouwen. De vierde schakel is hoop. Maar de bevinding werkt wederom iets anders en dat is hoop. Merkt gij wel waar de apostel deze schakel dan plaatst? Is het in het begin, het midden of het einde van de keten? Veel mensen stellen hem vooraan. Zij beginnen met hoop, zonder verdrukking, zonder lijdzaamheid en zonder een bevinding. Maar de apostel die begint daar niet. De keten heeft 5 schakels waarvan de hoop niet de eerste is. Eerst komt de verdrukking, dan lijdzaamheid, vervolgens een bevinding en daarna de schakel hoop. Dat is een hoop die verbonden is met bevinding, gelijk de bevinding gehecht is aan lijdzaamheid en de lijdzaamheid zich snoert aan verdrukking. Ik heb hiervoor aangemerkt dat de bevinding waarin de tekst van gesproken wordt een bijzondere bevinding is, van een bijzonder gehalte. Niet die goede hoop in genade in het algemeen, als wel een bijzondere hoop verbonden aan de bevinding, die door lijdzaamheid verworven wordt. Vraagt gij hoe een bijzondere bevinding een bijzondere hoop werkt? Luister dan naar de taal van een gelovige, wandelende in de paden der verdrukkingen, met gevoel des harten gesproken. Hij zegt, ik leid verdrukkingen. Daaronder heb ik nu en dan geleerd de wil van God onderworpen te zijn en te verdragen, als komende uit zijn hand. En daarin heb ik menige proef en bevinding van de wijsheid, de kracht en de goede tierenheid Gods tentoongesteld in die verdrukkingen gesmaakt. En zoals ik dat leerde, heb ik enigszins grond om voor de toekomst te hopen. Nee, daar is een vaste grond om mijn hoop op te bouwen. Te weten dat de Heere, die in 6 benauwdheden met mij geweest is, mij in de 7e ook niet zal begeven. En gelijk hij mij in mijn voorgaande verdrukkingen kracht gaf die te verdragen, mij hem onderwerpende en ik zo de wijsheid, de kracht en de liefde Gods mocht smaken. Zo verheft zich in mijn ziel een zalige hoop dat hij mij in mijn toekomstige beproevingen, want ik heb steeds in de paden der verdrukkingen te gaan, dat hij dan in die beproevingen dezelfde uitreddingen zal doen ondervinden, dezelfde kracht mij geven te aanschouwen en dezelfde zaligheden geven te genieten. Hoeveel verschilt deze hoop als door de kracht van God in de ziel gewerkt zijnde van een hoop die ik bijna een opraapsel van de straten zou noemen, gelijk een weggeworpen schoen die aan geen voet meer deugt en daarom slechts goed is om door der straatvegers kar tot de mesthoop gebracht te worden. De hoop, waarvan hier gesproken wordt, is een schoen of een schoeisel die juist de voet van de vermoeide, afgetopte pelgrim past, want zij is van goddelijk maaksel, uit de bereidheid van het evangelie des vredes, waarmee hij geschoeid is uit het wapenhuis Gods. Evenzo is ook een natuurlijke bevinding noodzakelijk voor hoop. Een zieke die in een vorige ziekte baat vond bij een zekere geneesmeester of in een zeker medicijn, neemt ook nu zijn toevlucht tot dezelfde persoon of hetzelfde middel en hij zegt tegen zichzelf, in zo'n soortgelijke ziekte heb ik daar hulp gevonden en waarom nu dan niet? Of een vriend hielp ons eertijds en wanneer wij nu wederom in beproevende omstandigheden raken, hopen wij immers dat hij zich wederom zal ontfermen. Zie maar eens hoe datzelfde gevoel van hoop op een geestelijke wijze in de ziel van de apostel gewerkt was. Aldus schrijft hij aan de Korintische gemeente, want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Hij merkte wel op, toen hij zo aan alle hoop in en op het schepsel gestorven was, toen pas trad God tussen beiden. Hij zegt erop, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft en nog verlost. En nu zijn hoop of vertrouwen, op welken wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Daar worden ons zojuist de achtereenvolgende zaken meegedeeld die hier meer in het bijzonder worden genoemd. Eerst kwam er een zware verdrukking die zijn ziel bijna deed wanhopen. Dit verbrak alle menselijke hoop. Toen volgde een hopen op God en daarna kwam verlossing. En hierop bouwt hij zijn hoop in de toekomst, betuigende dat hij, die hem in het verleden uitredde en in het tegenwoordige ter verlossing was, hem alzo ook in de toekomst zou bevrijden. Deze bevinding stemt volkomen overeen met die welke ons in de tekst beschreven wordt. Verdrukking werkt lijdzaamheid. Lijdzaamheid werkt bevinding. Bevinding werkt hoop. En dat is een hoop dat, welke beproevingen er ook mogen komen, het zal onder hetzelfde niet aan ondersteuning ontbreken, dat de volgende beproevingen aan de ziel zo voordelig zullen zijn als de voorgaande, en dat daarin de goede tierenheid Gods even klaar zal te zien zijn, even zalig zal worden gevoeld en even aangenaam zal worden genoten. Dit bereidt de ziel op de verdrukking, als zij komt voor, en verwekt een gezegende hoop, dat God de ziel zal ondersteunen in de verdrukking, gelijk hij dat vroeger gedaan heeft. Maar sprekend van deze hoop voegt de apostel daarbij, de hoop beschaamt niet. Hoe geheel anders is deze, uit de bevinding voortvloeiende hoop, als de valse en de bedriegelijke hoop. Verreweg de meeste mensen hebben een hoop, maar zij blijkt niets anders te zijn dan een huis der spinnenkoppen. Een hoop die niet door de kracht Gods in de ziel gewerkt is, zal bij het einde de ziel verlegen laten. En daarom is het een hoop die niet beschaamd maakt. Doch hoe vreselijk en ontzaggelijk zal het die mens zijn die in de uren des doods of bij zijn verschijning voor de rechterstoel Gods in die grote aller dagen door zijn hoop beschaamd zal worden. Hij wordt door zijn hoop beschaamd. Zij zal door hem beschaamd worden. En waarom? Omdat zij geen fundament nog wortel had, want zij was niet door de kracht Gods in zijn ziel gegrondvest nog geworteld. Zij werd niet gewerkt door verdrukking, door lijdzaamheid of door bevinding. Zij was daarom een vreemde schakel, een eenling, hebbende nog ter ener, nog ten andere zijde liefde. En daarom, gelijk in het natuurlijke, nutteloze niets waard. Raap een schakel van de straat op en wat is ze waard? Zoudt gij u niet schamen die in uw hand mee te dragen? Werp hem dan weer weg en vertrap hem. Alzo is er dan een hoop die beschaamd maakt. Zij is aan een oude verroeste schakel gelijk. Zij moet verworpen worden. Onderzoek daarom uw hoop of zij ook een eenling zij. Of is zij een schakel in de keten waarvan verdrukking het ene en liefde het andere einde is? Hoe zijt gij daaraan gekomen? Gaat eens uw bevinding door en ziet of er enige gelijkheid bestaat met wat voor de pen des geestes hier beschreven wordt. Is uw ziel door verdrukking neergebogen geweest en maakte God u onderworpen om die te verdragen? Heeft uw ziel een zoete bevinding genoten van de barmhartigheid, goede tierenheid en liefde van God in de verdrukkingen? En is daaruit voortgesproten een zoete kinderlijke, zalige hoop op de barmhartigheid Gods van uw deelgenootschap aan het dierbare bloed van Christus, en dat de Heere u door en in al uw beproevingen zal ondersteunen, en u eindelijk onstraffelijk voor zijn aangezicht zal stellen in heerlijkheid? De vijfde schakel is de liefde Gods uitgestort in het hart. De apostel voegt hier ten laatste de voorname reden bij waarom deze hoop niet beschaamd maakt, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons is gegeven. Deze is de laatste schakel in de keten en maakt haar volkomen. De schakel der hoop vastgesmeed zijn aan de schakel der liefde. En het is door deze vereniging van hoop en liefde die de hoop een goede hoop in genade doet zijn en haar zonder blozen voor de troon van God doet staan. En evenwel is de liefde Gods in het hart uitgestort door de Heilige Geest met de verdrukking, verenigd door de tussenliggende schakels. En zo ziet gij hoe liefde, hoop, bevinding, leidzaamheid en verdrukking allen tezamen verenigd zijn, elke schakel houdende en wederzijds afhangend zijnde, om zo tezamen een harmonische keten te vormen. Zij moeten, nog kunnen niet gescheiden worden, want God heeft ze verenigd, en wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Maar welk een gezegende schakel is de laatste, de liefde Gods uitgestort in het hart door de Heilige Geest. En wat sterkte en vastigheid zet hij de voorgaande, de schakel der hoop bij. En gelijk iedere schakel in de keten, van de eerste tot de laatste, wederzijds afhangende is, zo is hier de hoogste, die liefde is, aan de troon van God geketend, die de benedenste, welke verdrukking is, en als het ware op de aarde sleept, ondersteunt en draagt. Deze uitstorting der liefde ontbindt dan ook dat duistere vraagstuk. Maar wij roemen ook in de verdrukkingen. En verklaart ons, wat ik bij de aanvang al zei, dat de hoogste vordering in de godsdienst is om zich te verblijden in de verdrukkingen. Zie, dit in de zaak van Paulus. Hij was in de derde hemel opgetrokken geweest, waar hij onuitsprekelijke woorden gehoord had en met onuitsprekelijke openbaringen beweldadigd was. Maar was dit zijn grootste verwerving? Nee, hij had toen niet geleerd een welbehagen te hebben in zwakheden. Om dit te leren moest hij uit de heerlijkheid des hemels tot de poorten der hel neerdalen. Het werd de Satan toegelaten hem met vuisten te slaan. Hier was inderdaad verdrukking. Maar de doorn in het vlees leerde hem lijdzaamheid te oefenen. Hier vandaan verkreeg hij ook een zalige bevinding van Gods kracht, toen de Heere tot hem zeide dat zijn genade hem genoeg was en zijn kracht in zwakheid volbracht werd. Dit verwekte dan ook in hem een zoete en lieflijke hoop op nieuwe sterkte in de toekomende strijd. En terwijl de liefde Gods in zijn hart was uitgestort, deed die hem ook roemen in de verdrukkingen. De lijdzaamheid had toen een volmaakt werk. Hij was volmaakt en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. Deze diepe en hoogste verkrijgingen in het goddelijke leven zijn door hem opgesloten in die merkwaardige woorden. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En het is deze geestelijke keten, uit deze onderscheidene geestelijke schakels samengesteld, die het volk van God van alle anderen onderscheidt. Het is waar, gij kunt wel verdrukkingen hebben, maar onderzoek deze verdrukking eens. Hoedanig is haar natuur en haar samenhechting? Zijn het wel geestelijke verdrukkingen? Werken zij wel lijdzaamheid? En hier tasten velen mis. Verdrukking zonder lijdzaamheid en lijdzaamheid zonder verdrukking is niets. Vele wereldse mensen hebben verdrukkingen. Vele mensen zijn ook natuurlijkerwijs lijdzaam. Ook hebben vele dode belijders een bevinding. Maar een bevinding van vreugde zonder droefheid, van barmhartigheid zonder ellende, van vrijheid zonder slavernij, van licht zonder duisternis, van geloof zonder ongeloof. Zelfs pochen velen van een hoop, ja, van een goede hoop in genade, hoewel zij bevinding nog liefde, lijdzaamheid nog verdrukking kennen. Een enige schakel bindt niets. Zodanig een hoop heeft de mens zelf ten grondslag. Zij bindt de ziel niet aan de troon van God. Zij kan de ziel niet ondersteunen ten dagen der beproeving. En wat is ook liefde, tenzij die met bevinding en hoop verenigd is? Doch velen spreken van de liefde Gods, daar zij echter niets weten van verdrukking, nog lijdzaamheid, nog bevinding, nog hoop, nog van enige andere schakel met deze en andere samengehecht. Maar misschien zegt gij, ik weet wat verdrukkingen zijn. Ik heb ze ondervonden en ik ondervind nog steeds verdrukkingen van het lichaam, of de omstandigheden, of der familie, of van het gemoed. Goed, dat kan alles wel waar zijn. Maar dan is nog het grote punt, waar alles op aankomt, wat uw verdrukking dan bij u gewerkt heeft. Het kan slechts een eenzame schakel zijn. En aleer hij dan niet aan die de lijdzaamheid gesmeed is, staat het in twijfel of het van nature of van genade is. Wat werkt die verdrukking dan bij u? Zegt gij, ik ben eronder zeer in opstand? Dat zal ongetwijfeld zo zijn, en aan uzelf overgelaten kunt gij niets anders wezen dan enkel opstand en rebellie. Maar vindt gij nimmer iets anders dan wederspannigheid? Geen verdragen, geen onderwerping, ziet gij nooit de hand van God in uw beproevingen? Ontvangt hij daarvan, hoe pijnlijk zij ook zijn, nooit lof en prijs? Indien zo de eerste schakel aan de tweede gesmeed wordt, wordt de keten toebereid. De gezegende geest werkt aan uw ziel. Toch komt gij nimmer iets verder, want ach, daar is zowel een natuurlijke als een geestelijke lijdzaamheid, een vereelte gevoelloosheid als een genadige onderworpenheid. Bemerkt gij ook dat er in uw ziel iets uit die lijdzaamheid ontspringt? Een zoete bevinding van de goede tierenheid, genade, kracht en liefde Gods? En wanneer gij zo ver gekomen zijt en hebt enigszins de kracht en de goede tierenheid Gods ondervonden, mag ik u dan niet verder vragen wat u naar Gods getuigenissen zo verlangend doet zijn? Wat doet u de ledigheid, de onzekerheid en de dwaasheid van alles inzien, behalve de bevinding in uzelf van Gods goede tierenheid en liefde? Het is verdrukking. Wie toch zal een zoete bevinding van de liefde Gods in zijn ziel begeren, zo hij niet in de oven geweest is? Hij is altijd met het eigen ik en zichzelf vervuld, totdat dit uit hem gebrand is. Maar wanneer beproevingen, verdrukkingen, benauwdheden der conscientie, schuld der ziel, vrezen des doods, strikken der hel en aanvallen van de Satan dat fariseïsme uit hem verdreven hebben, dan verlangt zijn ziel naar een proeven van de vergevende liefde en ontferming Gods en de verzekering voor zichzelf dat God zijn vader en vriend is. Is dit uw bevinding? Zo ja, dan is uw hoop een goede hoop in genade en zij zal u nooit beschamen. Maar hebt gij ook enige mate de liefde Gods ondervonden? Gij weet dat in het natuurlijke niet alle ketens van hetzelfde gewicht en dezelfde grootte zijn. Het getal der schakels kan dezelfde zijn, maar ze zijn gewoonlijk allen evenredig. Want het is klaar dat de sterkte van de keten aan de kracht des schakels ligt. Grote verdrukking is samengesnoerd met grote lijdzaamheid. Grote lijdzaamheid met grote bevinding. Grote bevinding met grote hoop. Een grote hoop met grote liefde. En zo omgekeerd. Hebben wij weinig verdrukking, wij hebben weinig lijdzaamheid. Bij weinig lijdzaamheid paart zich weinig bevinding. Weinig bevinding, weinig hoop, en met weinig hoop is weinig liefde verbonden. Het zij groot of gering, zwaar of licht, het moet een volmaakte keten zijn. En is dat niet zowel schriftuurlijk als bevindelijk waar? Kunt gij dit tegenspreken, en geeft ons dit weer geen oplossing van het donkere punt waarvan wij zijn uitgegaan, dat de grootste verkrijging in het goddelijke leven, omdat het de laatste is, te roemen of zich te verblijden in de verdrukking is? Op zichzelf genomen zal nog kan niemand zich in de verdrukking verblijden. Dat zou een tegenstrijdigheid zijn. Maar hij kan en vermag dat en doet het ook werkelijk ten opzichte van de vrucht die zij draagt, de uitwerkselen die ze voortbrengt. Het is waar, wij kunnen niet om haar bidden. Ons lafhartig vlees schrikt reeds op de gedachte aan haar terug. En evenwel weten wij niets van de kracht Gods of van de gepastheid en de gelukzaligheid van de Heere Jezus buiten de paden der verdrukking. Welke barmhartigheid is het om een weinig ware godsdienst te bezitten, ach! In onze dagen is die zo schaars, waarlijk, daar zijn er zo weinig in wie iets met al is. Maar hoe gelukkig iets te hebben, al is het dan het kleinste gedeelte, en gij kunt er vast op rekenen. De enige godsdienst die de naam en de kennis verdient, is die, wat de Heilige Geest hier door de pen van Paulus ontdekt heeft. Vindt gij derhalve iets van deze werkzaamheden in uw hart, o, verheug er u grotelijks over. Gij mocht soms beproefd worden over de wezenlijkheid en de waarheid van het werk. Dit is een gedeelte van de noodzakelijke verdrukking. Maar kleef vast aan het werk des geestes in uw hart. Blijf ieder teken ten goede, ieder merk van genade, ieder ding dat u zelf vernedert en Jezus verhoogt waarderen. Naar zijn lijden beeld moeten al zijn liefhebbers en gunstgenoten gevormd worden. En zij die hier met hem zullen geleden hebben, zullen hiernamaals met hem ook worden verheerlijkt. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos.